Je luistert naar een podcast van Red Pers. Wil jij jonge journalisten een podium bieden? Steun ons dan via de link in de show notes. Veel plezier!
Hi, ik ben Wouter. En in Wouter wordt journalist neem ik jou mee in mijn zoektocht naar hoe je nou eigenlijk een goede journalist wordt. Want de stap van studie naar redactie voelt nogal groot. Vorige week kreeg ik helder wat een journalist precies is en waar een goede journalist aan moet voldoen. In deze aflevering zoek ik uit in welke vorm je journalistiek werk het best kunt gieten. Van de mensen op straat hoorde ik al dat ze verhalen op verschillende manieren tot zich nemen.
Gewoon de nieuws 8 uur en soms nieuwsuur.
Ik kijk veel op nu.nl voor het nieuws kijken.
Ik volg NOS Stories op Insta.
Veel opties dus, maar welke past bij mij? Of nou ja, misschien gaat het meer om de manier die het best bij het publiek past. Hoe zorg je als journalist dat je onderzoek bij zoveel mogelijk mensen terechtkomt? Of hoeft dat niet? Gaat het erom dat het juist bij een specifieke groep belandt? En moeten mensen rustig gaan zitten voor een lang stuk met alle ins en outs? Of moet het vooral snel te consumeren zijn? Welkom bij aflevering 2 van Wouter wordt journalist. Alle vormen kwamen voorbij in de vorige aflevering. Maar één nieuwsaanbieder werd veruit het meest genoemd.
NOS Stories.
En ook Tim was ontzettend positief over de NOS.
De NOS over het algemeen doet het ook heel goed. Dus ze weten niet alleen via hun traditionele kanalen oudere generaties te bereiken, maar ook via nieuwe platforms de jongere generaties. Dus denk inderdaad aan Instagram, denk aan TikTok, denk aan YouTube, de NOS Explainers. Die doen het ook heel goed.
Ja, de NOS weet hun verhalen dus op allerlei nieuwe manieren bij verschillende doelgroepen te krijgen. Volgens mij heb ik gewoon geen andere keus dan een bezoekje te brengen aan de NOS. Wat is het geheim van dat succes? Ik sprak op het Mediapark in Hilversum met Dennis Hogeveen, journalist en presentator bij NOS op 3. Het platform van de explainer-video's. Video's van ongeveer een kwartier waarin onder andere Dennis de moeilijkste onderwerpen op een begrijpelijke manier uitlegt. Wat is het gouden element?
Het is een combinatie van factoren. Ik denk dat vormgeving heel belangrijk is. Ik denk de manier van verhaal vertellen. De storytelling, dus dat je iemand helemaal meeneemt en dat je een rode draad in een verhaal erin probeert te krijgen. Ja, en dat we werken volgens de wetten, zeg maar, de manieren van YouTube in ons geval. En daar pas je de hele tijd op aan. Net als dat het 8-uur-journaal focust zich heel erg op tv en wat er op tv werkt. En wij bij NOS op 3 zijn heet het bezig met, oké, we maken voor YouTube en TikTok en Instagram verhalen. Dus wij moeten dat in die vorm blijven gieten. Ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. Maar ons uitgangspunt is wel echt, het beeld moet het verhaal vertellen. Dus het startpunt is bij het beeld. En daar gaan we een rode draad in krijgen. Daar gaan we heel veel over brainstormen. Dan komt de grafisch ontwerper die de animaties maakt, die komt erbij. Die kijkt ernaar, die gaat ernaar over brainstormen. Die komt dan met een idee. Dus ja, het beeldelement is wel heel belangrijk. Ja.
Oké. Bij NOS op 3 spitsen ze hun verhalen dus heel erg toe op het platform waarop het wordt gepubliceerd. Denk aan YouTube, TikTok en Instagram. De kijker daar is natuurlijk vrij jong. Nieuws maken voor jonge mensen. Het lijkt me dat er dan andere dingen van je worden gevraagd dan wanneer je het 8-uur-journaal maakt. In een van zijn laatste explainers zoekt Dennis naar een antwoord op de vraag: wat is nieuws? En voor het beantwoorden van die vraag verplaatst hij zich eerst in de doelgroep.
Dan ga je inderdaad nadenken van hoe zoekt de doelgroep naar dat antwoord? Nou ja, je weet tegenwoordig, los van dat het gegoogeld wordt en bovenaan het eerste resultaat is meestal Wikipedia, vragen mensen dat ook aan ChatGPT. Dus als wij dan gaan reproduceren, hoe zou een kijker willen achterhalen wat nieuws is, dan gaan we hetzelfde doen, kijken wat eruit komt. Het is inderdaad wel een manier om aan te sluiten bij wat er nu heel erg speelt en de nieuwe manieren van zoeken op internet. Ja.
En in jullie video's bijvoorbeeld gebruiken jullie ook memes en zo. Is het ook soms spannend omdat je als NOS heel snel, lijkt mij, misschien ook een soort gênante boomer ouder wordt?
Ja, dat is altijd een beetje spanningsveld. Ik moet dan denken aan toen ik bij NOS Stories een tijdje werkte. We doen nog wel eens uitwisselingen onderling. En toen had ik een... Die doen heel andere dingen. Hè. Die maken het nieuws van de dag echt voor TikTok en Insta. En toen sprak ik een keer een voice-over in over een jongen die echt een hele dikke boete had gekregen voor iets. Ik weet niet meer waar die boete voor was. En toen dacht ik, weet je, dat is cool. Dan ga ik gewoon zeggen, dat kost zoveel frikandelbroodjes. Nou, dat stond natuurlijk helemaal nergens op. Maar ik dacht, dat is leuk. Dus ik schreef dat in de tekst. Ik sprak er voor zover in gepubliceerd. Nou, die hele comment stroomde vol met: wie is deze boomer? Frikandelbroodjes. NOS denkt cool te zijn. Dacht ik, oh ja, kut, hier heb ik toch wel. Ben ik wel in de mist ingegaan. Dus dat is altijd wel het risico. Maar ik denk, bij NOS op 3 maken we eigenlijk voor onze eigen leeftijd. Dus dan voel je veel beter aan wat werkt en wat waarschijnlijk niet werkt. Het risico zit er eerder in dat het natuurlijk nog wel de NOS is. En dat je in de vorm heel erg bezig bent met aansluiten op platform en doelgroep. Maar dat het inhoudelijk natuurlijk dezelfde eisen moet hebben. Dezelfde kwaliteitseisen als de rest van de NOS. En wij hebben de vrijheid bij NOS op 3 om dat op eigen manier te doen. Dus een meme past daar heel erg bij. En dat maakt ons ons. En dat vindt ook de hoofdredactie vindt dat helemaal prima. Maar het is soms wel een beetje zoeken naar wanneer gaan we te ver. En de afgelopen tijd heb ik daar niet per se voorbeelden van. Maar we hebben daar wel eens mee geworsteld. Van zijn we nu niet, maken we het nu niet te grappig? Of dat is altijd een zoektocht.
En wat maakt het dan uiteindelijk zo ontzettend leuk om die explainers te maken, die video's?
De vrijheid om het te maken zoals je dat wil eigenlijk. Er wordt met het team bepaald, we maken nu een explainer over dit onderwerp. En dan weet je, die moet dan vrijdag aan het eind van de dag af zijn. En hoe je dat dan vervolgens gaat doen, dat is aan jouzelf en de collega-redacteur eigenlijk. En de ontwerper. Ja, en die vrijheid maakt het gewoon heel lekker. Dus je kan zo gek niet bedenken of het mag. Ja, dat is superleuk natuurlijk.
Als ik in de trein zit na afloop van het gesprek met Dennis en ik een podcast op mijn oren knal, denk ik, misschien is dit een goed moment om even te reflecteren op mijn eigen mediumkeuze. Ik had een reeks artikelen kunnen schrijven, een documentaire kunnen maken of explainers, zoals NOS op 3. Maar nee, ik koos voor een podcast. Ik zou bijna willen zeggen, ik ben immers een witte man. Maar goed, laten we die vorm eens onder de loep nemen. Ik ging langs bij podcastgoeroe Elger van der Wel. Gespecialiseerd in journalistieke innovatie en zeker op het gebied van podcasts. Wat maakt een podcast volgens hem zo'n topvorm?
Ja, kijk, de goede podcasts zijn eigenlijk nooit droog. Je hebt super verschillende vormen van podcasts. Je hebt natuurlijk letterlijk de verhalende podcast, wat in het verhalen zijn. Documentaires, maar vaak documentaires die nog meer verhaal pakken en nog iets meer persoonlijkheid hebben dan veel documentaires. Dus ja, een verhaal, dat is wel gewoon de kern van wat het medium is.
Zijn er dan specifieke onderwerpen die heel erg lekker werken?
Ja, je ziet gewoon als je kijkt naar de verhalende podcast, dus richting documentaire stijl, zie je gewoon dat het, ja, meer dan de helft is true crime. Dat vindt het publiek op een of andere manier lekker om naar te luisteren. De spanning pakt mensen. En dan heb je allerlei andere onderwerpen. Maar ook daar is een beetje spanning en mysterie in het verhaal. Ook als het dus niet echt crime is, is wat uiteindelijk goed werkt, wat luisteraars weet vast te pakken bij die echt verhalende podcast. En je ziet bij meer gesprekken of interviews dat uiteindelijk elk niche onderwerp zich wel goed leent voor een podcast. En dat gaat van technologie tot sport. Eigenlijk als je denkt, hey, dit is iets waar ik met andere geïnteresseerden in dit onderwerp over kan kletsen, dan leent het zich op een of andere manier heel goed ook voor een podcastforum.
Podcasts doen het dus goed bij het publiek om verschillende redenen. Maar ook journalisten maken graag gebruik van deze vorm. Waarom?
Ik denk omdat heel veel journalisten heel graag ruimte en aandacht willen voor de verhalen die ze maken. En als er een medium is waarin je de tijd kan nemen voor een verhaal en ook weet dat het publiek het tot zich gaat nemen en niet een beetje doorheen skipt of scrolt, dan is het bij een podcast. Dus ja, een hele fijne plek voor je verhaal en uiteindelijk misschien ook ergens wel voor je ego dat je die ruimte hebt om dat verhaal te vertellen.
Dat laatste klopt sowieso. Het voelt heerlijk, zo'n podcast. Maar goed, Elger zegt dus, met een podcast kun je ruimte pakken voor je verhaal. Dat doet me denken aan een ander gesprek dat ik had.
Ik zie wel het voordeel van geschreven tekst, geschreven artikelen.
En wat is het voordeel?
Je hebt ruimte. Je hebt ruimte om dingen uit te leggen. Je hebt ruimte voor nuance. Je hebt ruimte voor context.
Dit is Tarim Ramjan. Hij schrijft voor Parool, coördineert de opinieredactie en heeft net een boek geschreven. Dat hij graag schrijft is dus vrij duidelijk. En volgens hem is ruimte juist een groot voordeel van papier.
Kijk, ik zal niet bepleiten dat krantenartikelen allemaal 10.000 woorden moeten zijn. Dat is heel saai en vervelend. Maar ik denk dat je in geschreven tekst wel meer kwijt kan dan in een minuut Insta-filmpje. Ja, op dat papier heb je de ruimte.
En ook Dennis sluit zich hierbij aan.
Bij NOS op 3 hebben we ook wel veel meer ruimte dan een journalist van NOS bij Binnenland bijvoorbeeld. Die is gewoon veel meer gebonden aan, ja, bepaalde regels die gewoon gelden voor televisie en radio. en online artikelen. Dus daar ben je veel meer bezig met, oké, het is een anderhalf minuutje. Dan moet het anderhalf minuut worden en dan ja, probeer maar een goed verhaal te vertellen in anderhalf minuut. Dat is echt ongelooflijk moeilijk. En wij kijken gewoon per video, hoe lang gaat die ongeveer worden? Nou, we mikken op 11 minuten. Wordt het 13? Prima. Wordt het 9? Prima. Dat vind ik echt heel leuk. En ik kan me voorstellen dat veel journalisten op zoek zijn naar zo'n vorm van vrijheid. Dus ik ben blij met waar ik werk.
Video voor traditionele media kan dus weinig ruimte bieden voor een verhaal. Bij de krant is soms al meer ruimte. En bij een video voor YouTube, die niet gebonden is aan een vaste ruimte of tijd, is er nog meer vrijheid. Toen Elger het net over ego had, ging ik daar misschien wat snel overheen. Misschien voelde ik me toch iets meer aangesproken dan ik liet merken. Ik kom er nog even op terug. Journalisten vinden de vorm podcast aantrekkelijk en het is goed voor hun ego. Maar, legt Elger uit, dat is niet altijd zo geweest.
Het schoolvoorbeeld vind ik altijd de New York Times met hun podcast The Daily. De New York Times was al jaren bezig met digitaliseren. De vergaderingen omgooien waar het niet meer over de voorpagina van de krant gaat, maar over online. Maar toch was het hoogst haalbare voor een journalist van de New York Times was een artikel maken op de voorpagina komt. Dan heb je het goed gedaan als journalist. En dat streelt je ego natuurlijk. En toen ze Daily gingen maken, werd op een of andere manier, en dat is echt wonderlijk, dat na al die jaren krant maken doorbroken en werd het hoogst haalbare was 20 minuten over jouw verhaal kunnen vertellen bij Michael Barbaro in die studio. Dat is zo grappig, want dan krijg je dus inderdaad een podium om dat verhaal, wat misschien op de voorpagina staat, om dat verder te kunnen vertellen, om jouw eigen verhaal te vertellen. En werd het een prachtige podcast van 20 minuten. En dat is dan blijkbaar nog ego-strenender dan jouw letters op het papier.
Maar ondanks Elgers voorbeeld doet papier het volgens Tarim ook nog erg goed.
Wat we merken is dat papier hardnekkig is. Dat mensen toch blijven consumeren. Papier en journalistiek. En bij het Parool hebben we ook vaker. Onze ambitie is om op een gegeven moment van papier af te gaan. Maar dat gaat niet. En dat heeft deels te maken met het feit dat papier ook heel veel inkomsten genereert. Dus de advertenties zijn wel heel belangrijk. Dus dat is wel belangrijk om in gedachten te houden. Maar deels dus ook door de lezer die zegt, ja maar ho eens even, dit heeft ook iets. Ook omdat alles nu zo online is, dat mensen dan ook juist van dat papier gaan denken, oh ja, grappig, dat is weer even wat anders. En ik denk ook dat het goed is, want als opeens de Volkskrant en de NRC en Telegraaf allemaal TikTok-kanalen zouden worden, dan is dat ook gek. Want het is niet hun expertise, ook niet van de journalist op de redactie. En het is ook een beetje een geval, schoenmaker hou je bij je leest, weet je wel. Dus ik zie het niet zo somber in met papier.
En dus is er ruimte voor geschreven journalistiek?
Ja, die is er. Het is niet zo flitsend misschien. En wat een geschreven journalist doet, is vaak niet zo heel zichtbaar. Maar dat is ook een kracht. Dus ik heb bijvoorbeeld ook wel gehad op de... ik was een van de live verslaggevers bij de protesten op de Universiteit van Amsterdam in mei 2024. En het grote voordeel aan wat ik en mijn collega's hadden ten opzichte van een cameraploeg, is dat we in die massa op kunnen gaan. En dat deden we ook. En je zit er bij wijze van met je schrijfblok, maar dat is eigenlijk ook niet meer waar. Je doet alles op je telefoon noteren. Nou, iedereen zit op zijn telefoon daar. Maar je kunt gewoon in die massa opgaan en observeren en kijken en met mensen praten. Het ziet er niet super sexy uit, want het is eigenlijk doodnormaal wat je doet. Maar het is wel pure journalistiek. In elk geval, dat was pure verslaggeving. En je wordt niet gehinderd door mensen die je vanwege een camera belagen. Of dat je misschien juist voor een camera iets moet regisseren, dat het een aantrekkelijk beeld moet zijn. Dat hoeft niet als geschreven journalist. Je gaat gewoon ergens zitten en staan en kijken en met mensen praten. En dat schrijf je op.
Ja, als schrijvend journalist kun je opgaan in de massa. Observeren, kijken, zonder dat je mensen afschrikt met een enorme camera of een podcastmicrofoon. Is dat inderdaad, zoals Tarim zegt, niet de meest pure vorm van journalistiek? En ja, wij journalisten zijn toch schrijvers? Met pen op papier, bril in het haar, sigaret in de mond, krantje maken. Dat is tenminste altijd mijn beeld geweest van een echte journalist. Hoe kijkt mijn mentor met 40 jaar ervaring hiernaar? Is dit niet hoe het gewoon moet zijn? Jan?
Een klassiek journalist is tegenwoordig breder dan iemand die met een bloknootje op pad gaat. Want ik werk wel eens mee aan een podcast. Vandaag liep ik met een microfoon rond om Mona Keizer te vangen over de Binnenhofrenovatie. Ik heb nog geen stuk geschreven, dus in die zin...
Oké. Als zelfs de OG klassieke journalist het zegt. Ook hij is dus bezig met verschillende uitingsvormen. En Tarima uit kamp schrijven en Elge vanuit kamp audio zijn trouwens ook niet blind voor andere vormen. Ze vinden elkaar namelijk op één punt. Om video kun je in elk geval niet meer heen. Toch, Elger?
Audio heeft het probleem. Het is niet iets wat je makkelijk kan ontdekken. Je kan niet op social media, je gaat er niet doorheen klikken met recommendations zoals op YouTube. Je zet het aan, je doet je telefoon weg, je gaat iets anders doen en je luistert. En wil je iets nieuws ontdekken, dan ja, kun je dan door podcast heen skippen, fragmentjes luisteren. Nee, dat werkt allemaal niet. Dus wat je ziet is dat video, en dat kan een snippet op social media zijn of een hele aflevering van een interview of een gesprek op YouTube, zich heel goed leent in, ja, dat komen mensen tegen op die platform, zien het dan en die gaan, oh, dat is leuk, daar ga ik naar kijken of luisteren. En dat versterkt elkaar, denk ik, uiteindelijk. En alleen audio heeft ook genoeg kansen, maar dan moet je het voor, zeg maar, je groei echt meer hebben van mond-op-mond reclame, van mensen die vertellen, hé, dit moet je even luisteren.
En ook schoenmaker Blijf bij je leest Tarim maakte laatst een filmpje om een van zijn geschreven onderzoeksverhalen te promoten. Waarom?
We moeten. Je moet door met andere vormen om mensen aan te spreken. Mensen die niet bekend zijn met onze journalistiek, maar die het wel heel potentieel boeiend kunnen vinden. Ik vond het heel leuk wel. Ik vond het echt heel leuk. En je gaat wel anders nadenken over het verhaal dat je wil vertellen. Want ja, het werkt niet om daar het artikel te gaan voorlezen bijvoorbeeld. Of bijvoorbeeld dezelfde zinnen te gebruiken als in het artikel. Dus je gaat, dat is echt wel weer iets anders. Een tekst schrijven of een script schrijven in zo'n filmpje. Dat is weer een andere kunst dan een artikel schrijven. Het lijkt heel makkelijk en dat is volgens mij ook de kunst met die filmpjes. En wat dus ook collega's bij Snackpaper en NOS Stories heel goed doen. Het lijkt super makkelijk. Wat ook is bewezen is dat bij de filmpjes van media het eigenlijk werkt om het een beetje invoelbaar te maken. Dus niet super gelikt en weet ik veel wat. Maar dat het een beetje houtje touwtje lijkt. Niet te veel. Dat moet je ook niet overdrijven. Maar daar gaat wel heel veel werk in zitten. En het is dus wat ik hiermee wil zeggen. Het is niet alsof iedereen dit zomaar in 10 minuten kan. Je moet hier wel in investeren. Ook als journalist, als je het wilt, vet leuk, doen, zou ik zeggen. Maar neem er wel tijd voor. Of als redactie, neem er iemand voor aan. Weet je wel, stop er geld in. Dat is wel nodig.
Video's zijn dus belangrijk, maar een goede video maken kost ook tijd. Is het die tijd altijd waard? Moet je echt overal beeld bij hebben? Dennis benadrukt nogmaals dat echt afhangt van je platform.
We passen dus eigenlijk alles aan op het platform waar we het voor maken. Dus YouTube-verhalen die zijn een minuut of 10, 11 in het ideale scenario. Maar een TikTok-verhaal is 1,5 minuut. Onze podcast is 5 minuten, omdat we weten dat er weinig nieuwspodcasts waren die het nieuws kort voor je samenvatten en daar context bij geven. Dus het is niet zo dat we bij NOS op 3 één lijn hebben van een verhaal moet dit zijn. Het doel is altijd context geven en uitleg bij belangrijk nieuws in toon en taal van onze doelgroep. En dat passen we helemaal aan op de platformen waar we het voor doen. Dus het is één en tegelijkertijd zijn al die producten ook weer net even anders.
Elk platform vraagt iets anders van de journalist. En leidend hierin is dus het verhaal dat je wil vertellen en aan wie je het wil vertellen. En daar kun je de vorm op aanpassen. Voor mijn zoektocht, of ego, bleek een podcast nu eenmaal het best. En of het voor mij explainers, artikelen of nog meer podcasts worden in de toekomst, dat weet ik nog niet. Maar dat ik alles een keer wil proberen, dat weet ik wel. En om af te sluiten met de wijze woorden van Tarim.
Wat een beetje de devies is met dit soort dingen. Elke journalist moet voor zichzelf besluiten en kijken van past dit bij me? Want als het niet bij je past, dan moet je het ook niet doen. Want mensen zien dat, mensen merken dat. Dat is gewoon voor niemand leuk. Dus je moet denk ik als journalist zelf kijken wat bij je past.
Kijken wat bij je past. Thanks Tarim, dat ga ik in aflevering 3 ook weer doen. Kiezen tussen verslag doen van groot wereldnieuws vanuit Londen of schrijven voor de lokale krant in Steenbergen.
Ik voelde me totaal verdwaald in het begin natuurlijk. Ik kom daar in een land, dit is zo groot, waar begin ik?
Weer genoeg uit te zoeken in aflevering 3 van Wouter wordt journalist. Tot dan!